Welkom bij Studio Baard. Ik ben Remy.
En ik ben Mavis.
En dit is deel 1 van aflevering 1 van seizoen 4.
Ja, we zijn weer terug.
We zijn weer terug, Maeve.
Oh. En we gaan er weer voor.
Ja, het is even geleden en ik heb er zin in.
Ja, en we zijn niet alleen.
Nee, zeker niet. We hebben weer een gast in de studio.
Ja, Jonathan Vroege.
Ja.
En wie dat is, nou, daar ga je nu allemaal naar
luisteren. Ja, we gaan het allemaal aan hem vragen. Jonathan, welkom in Studio Baard.
Dankjewel.
Voor Mavis en mij is dit de eerste aflevering van het vierde seizoen. En onwijs leuk om jou daar dan gelijk in te hebben. Wij zijn oud-collega's van elkaar.
Yes.
En ik ben heel benieuwd wat we allemaal van jou te weten kunnen komen.
Ik ook.
Waar ik altijd graag begin, en dat is in dit geval voor jou dezelfde vraag eigenlijk. Theater, je doet veel met theater, maar waar begon het ooit? Waar was de kleine Jonathan, wat was de eerste aanraking?
Ja, precies. Nou, de kleine Jonathan, er was niet echt sprake van. Dat duurde bij mij iets langer voordat ik echt in aanraking kwam met theater. En dat begon een beetje halverwege de middelbare. Ik was altijd eigenlijk bezig met, wat wil ik gaan doen? Ik heb geen idee. Dokter lijkt me wel tof, maar dat was meer gebaseerd op romantische series, zeg maar, ER. Was ik helemaal weg van. Mijn zus die was huisarts in wording, dus die weet je, dat was ook een beetje een voorbeeld voor me. Maar halverwege de derde, denk ik, of zo. Ik ben opgegroeid in de kerk.
Ja.
En dat werd altijd gedaan ook met een band. Dus dat was ook niet alleen psalmen en gezangen, maar het was echt met een band. En allerlei nummers, combo.
Drum, gitaartje erbij.
Precies. En okay, ik was cool. Helemaal van, wow, weet je, als er dan een gitaarsolo was, vond ik helemaal tof. En en op een gegeven moment merkte ik van, volgens mij kan ik zingen, want ik hoorde de mensen naast me niet zo goed zingen. En ik dacht, dat zo moeilijk is het toch niet? Ik was heel naïef, wat dat betreft. heel vaag verhaal eigenlijk, maar goed.
Nee, maar ik kan me wel voor. Maar dat is inderdaad een omgeving waar je heel veel mensen hoort zingen. Maar ja, je kan ook inderdaad horen dat mensen niet kunnen zingen.
Ja, precies.
Ze doen allemaal mee.
Inderdaad.
Wel, ja.
En korte versie, zeg maar, op een gegeven moment mocht ik op het podium gaan zingen. En toen dacht ik van, hey, ik vind het eigenlijk wel heel tof om op een podium te staan.
Maar je zegt de korte versie, maar hoe kwam je dan op dat podium? Want het is niet zo van, je was aan het rondbanjeren en je eindigde plots daar en niemand stuurde je weg.
Ik bedoel, nee, dat klopt. Nee,
maar ben jij het gaan vragen? Of?
Ja, uiteindelijk wel. We hadden ook jeugdavonden en daar deed ik dan af en toe wel eens. Ik was ook piano aan het leren spelen. Dat vond ik gewoon leuk. Ik heb altijd trompet gespeeld en piano.
Oké, okay, cool.
En op basis daarvan werd ik dan gevraagd om een keer, ik was er aan het spelen en aan het zingen voor mezelf. En zou je niet zo fijn en leuk vinden om een keer in de zondagsdienst gewoon mee te zingen? Of op een jongerendienst was het dan. Dus echt specifiek op jongeren. En dacht ik, leuk. Weet je wel, ik merkte wel dat ik het leuk vond om op een podium te staan en daar iets mee te doen. Dus laat ik het een keer proberen. En toen vond ik dat zo tof. En ik vond de reacties vooral ook heel leuk als tiener dat je dan bent, zeg maar. Dat je dan,
dat
het leuk vindt om aandacht te krijgen. Ook, ja.
Ja, je krijgt toch complimenten.
Ja, complimenten. Weet je, want daarom merkte ik wel van, oké, volgens mij kan ik dit wel of zo.
Ja.
En toen ben ik door gaan groeien. Heb ik uiteindelijk meegedaan met het Songfestival op mijn school.
Oké. Okay.
Met het nummer Home van Michael Bublé. Dat was toen mijn held. Ik was een beetje into the jazz, big band, dingetjes.
Nice, ja.
Had ik een beetje ontdekt en dat vond ik helemaal tof. En toen won ik dat. En toen dacht ik, halverwege de zesde was dat, zes VWO. Toen dacht ik, moet ik iets met muziek gaan doen of zo? En toen was ik 17, denk ik, 16, 17. En toen pas begon ik te kijken van, kun je iets met muziek doen? En natuurlijk droomde je wel van, weet je, als je dan op het podium staat van, wow, wie weet word je ooit de nieuwe, hè?
Uh-huh.
Michael Bublé of dat soort dingen. Maar ik wist dat ook, dat was echt een long shot, zeg maar. Maar uiteindelijk ben ik toen de HQ-school gaan doen. Dat was iets dat kwam echt op mijn pad. 3 dagen voordat er auditie voor was. De HQ-school is de Heavenly Quality. Dus een christelijk tussenjaar voor Bijbel en kunst. En dat was een kunstgerichte Bijbelstudieopleiding, zeg maar. Dat idee. Dus je had 1 dag per week had je dan Bijbel onderwijs.
Ja.
En 3 dagen per week had je kunstonderwijs.
Ja.
Gewoon puur op gericht op wat wil je leren. En er waren dan 5 disciplines. Dans, zang, muziek. Dus instrumenten behalve zang, zeg maar. Beeldend en theater.
En okay.
Dan moest je 1 richting kiezen. En uiteindelijk had je dan ook interdisciplinaire voorstellingen, bla bla bla. Daar heb ik mijn vrouw ontmoet. En die speelt een hele belangrijke rol in mijn verhaal daarin.
Oké.
Tenminste heb ik mijn vriendin ontmoet. En dat is nu mijn vrouw. Dus dat is goed gegaan. En zij was heel erg van de musical. En ik had nooit een groep 8 musical gedaan. Ik had nooit.
Want welke keuze heb jij dan gemaakt in al die disciplines?
Toen
in
zang. De zang. Okay, ik was echt op de zang.
En zij koos dan.
Zij was ook zang, maar zij deed ook veel met de dans mee.
Okay.
En ook wel eens met de theater. En ik was echt puur op de zang. En ik vond uiteindelijk heb ik wel een bandje gevormd vanuit dat ding. Toen ging ik muziek leren schrijven en dat soort dingetjes.
Nice.
Dus daar kwamen heel veel andere dingen uit. Maar mijn hoofdvak was zang, zeg maar.
Ja.
En ik was daar ook de jongen die dan het hardst en het hoogst kon zingen. En dat was toen helemaal de shit. Dus toen dacht ik ook van, oké, dat vind ik leuk.
Geef dat maar aan mij, ik doe dat wel.
Precies, dat ga ik gebruiken.
Oké, okay, cool.
En toen, even kijken, waar was ik?
Dus je keuzevakken.
Ja, precies,
en, je vriendin ontmoet.
Ja, mijn vriendin ontmoet. En die was best wel musical gek. En uiteindelijk aan het einde van het jaar gingen wij een interdisciplinaire voorstelling doen. Dat heette Doek. En daar mocht ik ook in dansen. En ik had vroeger, dat moet ik ook nog vertellen. Ik heb ooit in Living Lights heb ik gedaan. En dat is een soort van dansgroep, christelijke dansgroep. Die dan allerlei dingen, gewoon een soort theatervoorstelling ging.
En dat
dansen.
Was voordat je bij de kerk zong? Of dat
dat was nog daarvoor.
Dat was nog daarvoor, oké.
Ja, dat was nog daarvoor. En dat deed ik dan samen met wat vrienden. Dat was toen echt helemaal cool.
En je was gewoon via de kerk daar terechtgekomen.
Ja.
En je bent mee gaan doen met het maken van die
precies.
Van
dus die achteraf gedacht denk ik dat misschien mijn eerste kennismaking met theater is.
Ja.
Want toen was ik denk ik 13, 14. Ik was daarvoor ook al bij de Little Lights. Toen was ik denk ik 19, zoiets. En toen mocht ik ook al dansen. Alleen dat was dan echt alleen in de kerk. En,
maar toch, ook dat dansen. Is publiek natuurlijk.
Zeker,
Want wanneer ben je dan met keyboard en trompet begonnen? Was dat dan nog daarvoor?
Ja, trompet vanaf mijn 8e tot mijn 12e. En piano was denk ik vanaf mijn 14e. Zoiets, dus ik heb even stil.
Maar daar heb je ook wel eens waarschijnlijk iets voor gespeeld? Of was dat alleen maar repetitie?
Nee, trompet wel, maar zat ik in een orkest en dan kon ik er wel eens mee optreden. Maar in die zin gewoon in de repetitieruimte waar dan wat ouders waren.
Ja. Dus iets laagdrempeliger inderdaad. Het voelt nog niet als een heel groot publiek, behalve dat je ouders komen kijken wat je leuk doet.
Precies, ja. Okay, maar achteraf gezien zijn dat wel mijn eerste optredens geweest.
Nou dat snap je. Dus dat komt wel mee.
Ja, grappig, want daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht.
Wat je zegt net, in de periode dan van die keuze met dat jullie allebei zang hebben gekozen, jij en je vriendin allebei.
Ja.
Zij was heel erg van de musical. Jij minder dan neem ik aan, want jij was gewoon puur met zang bezig. Je noemt Bublé als natuurlijk een voorbeeld.
Ja. Ik had geen idee dat het bestond, zeg maar, musical.
Nee, precies. Maar was je wel bekend met theater aan zich? Of dat helemaal niet nog?
Ook
gewoon
niet,
puur met muziek eigenlijk?
Ja.
De instrumenten, maar ook het zingen? En
precies. Ik was wel altijd met muziek bezig. In de vorm van het luisteren, het koppelen aan herinneringen, wat we eigenlijk allemaal wel doen. Maar ik ben echt een nostalgisch persoon ook, dus ik heb een bepaald nummer en dan denk ik er gelijk iets bij wanneer ik dat luister of zo.
Ja.
Weet je wel? Of wat voor gedachte ik daar ook aan
hele
koppel.
Hele sterke verbindingen.
Ja, hele sterke verbindingen maak ik daarin. En musical had nog geen plaats in mijn leven. Want ik kende wat ik zei. De groep 8 musical kende ik niet. Wel dansdingen.
Waarom
dat vond
was
ik
dat
tof.
Niet bij jou op school? Was het omdat het heel. Zat je op een christelijke school waar ze dat gewoon niet deden?
Maar volgens mij was dat niet per se de reden. Ze deden het gewoon niet. Dat was, volgens mij doen ze het nu wel. Alleen omdat het nu misschien wat.
Ze hadden waarschijnlijk niemand in de docentenkring die zei dat gaan we oppakken of
nee, precies. En het was ook, ik ben opgegroeid in Middelharnis. En dat is ook al een beetje in the middle of nowhere.
Waar ligt dat?
precies, daarom. Net boven Zeeland op het eiland Goeree over Vlakke.
Het is
Zuid-Holland. Als de Vlakkeenaars luisteren, moet ik dat er altijd bij zijn. Nee, maar dat is ook gewoon een eiland, letterlijk. Dus je hebt de twee bruggen waar je naar de overkant kan. Maar voor de rest gebeurt er niet zoveel. Rotterdam was de place to be. Als je naar iets moest doen, de bioscoop, was
overal moest je de brug over.
Ja, eigenlijk wel. ik ben hartstikke veilig en fijn opgegroeid, hoor. Dus ik begrijp me niet verkeerd. Het was echt top. Ik heb een hele fijne jeugd gehad. Alleen
zonder groep 8 musical.
Ja, dat wel. En er was ook niet echt, er was geen theater bij ons, weet je wel. Niet op het eiland. Dus dat was er gewoon niet.
Ja. En je ouders waren je ouders ook al met muziek bezig? Of nog niet eens zozeer, was het puur iets wat je vanuit jezelf bent gaan doen?
Mijn moeder zat wel bij een koor, een tijdje weet ik. Maar daar had ik eigenlijk helemaal niks mee.
Dat
was echt zo
dat
van,
niet
okay,
de stijl die je aansloeg.
Mam, ga naar koor, prima. Geen idee, nooit geweest bij een opvoering of zo.
Nee.
Geen idee. Wel, ze zong wel eens in de kerk ook, weet ik.
Ja, oké.
Dat heeft heel kort geduurd, maar dat zijn echt fladder uit mijn geheugen. Maar Dat eigenlijk. En voor de rest, ik zit even te denken. Want mijn broer, ik nam heel veel muziek van mijn broer over. Zoals dat ook misschien gaat. Die is 5,5 jaar ouder en die had net de nieuwste muziek had hij. En dan draaide hij dat en hoorde ik dat. En dan ging dat zelf downloaden op LimeWire. Ja. En dat soort dingen. Zoveel zooi binnengehaald. Maar zo heb ik eigenlijk meer muziek leren waarderen. Maar ik was de enige. Mijn zus speelde gitaar. Maar voor de rest weinig zang of zo. Mijn opa, die hield er heel erg van zingen in de kerk ook wel. Maar die zat in een traditionele kerk.
Ja.
Dus er was altijd wel een plaats voor muziek, maar het werd nooit gestimuleerd. Bijvoorbeeld mijn opa en oma, die hebben ook altijd tot het moment dat ik enigszins succesvol werd, hebben ze altijd gezegd van, maar hoe doe je dat? Hoe ga je dat nou doen met je werk en met je gezin? En,
ze zien je maar geen beroepskeuze maken, je blijft maar zingen.
Ja, precies. En dat was echt tot ik gewoon Lion King deed. En,
toen dachten ze,
Maar toen nog steeds. Was het zo van,
wanneer ga je...
Wat moet hierna dan?
En, ja, je kunt het toch niet altijd blijven doen. Het is een leuk project.
Ja.
Maar,
en het was altijd uit bezorgdheid, hoor. Het was nooit zo van, doen we normaal. Maar meer van, want ze houden heel erg van muziek. En ze zien nu ook, nu ik enigszins succes heb... zien ze wel ook met de Dutch Tenors bijvoorbeeld.
Wat je er allemaal mee kan. Ja,
wat dat vinden ze heel mooi. Behalve er dan wat hardere nummers, want dat vinden ze dan wat minder. Maar dat is meer vanuit hun traditionele visie.
Ja.
Dus het is wel leuk om te merken hoe zij uiteindelijk ook een beetje meekomen. Maar om door te gaan met het verhaal hoe ik dan bij het theater kwam. Mm-hmm. Want ik ging na de HQ-school, dat tussenjaar, ging ik het conservatorium doen. Echt puur op zang, jazz en pop. Toen was ik aangenomen voor Utrecht. En tijdens dat eerste jaar van het conservatorium, dan komt het. Toen,
ik ga zitten.
Ja, precies. Tijdens dat eerste jaar, halverwege, kreeg ik een belletje van Martin Brand. En Martin Brand is een bekend figuur binnen de christelijke muziekscene.
Mm-hmm.
En die had het jaar daarvoor... Jozef gespeeld. Jozef van Jozef and the Amazing Technicolor Dreamcoat, die musical. Mm-hmm. In Andrew Lloyd Webber en Tim Rice, volgens mij is dat ook. En daarin, dat had hij gespeeld en hij was nu weer gevraagd voor de Kampersse productie, dus uit Kampen. In de stadsschoorzaal daar in Kampen. Niet van het kamp, zeg maar.
Het plaatsje Kampen.
Het plaatsje Kampen, de stad. Hij zei... Want hij gaf les op de HQ-school, daar kende ik hem van.
Okay.
En hij wist dat ik een musical stem op kon zetten, zo noemde ik dat toen altijd. En toen zei hij van, zou jij niet auditie doen daarvoor? Zou je dat niet leuk vinden? En ik had geen idee wat ik daarvan moest verwachten. Ik dacht van, geen idee. Het eerst dacht ik van, het is amateur. Dus, want ik was in wording tot professional zanger, dus ik dacht eerst van... Ik weet niet of dat wel wil.
Het klonk te laag.
Altijd.
Nou, het klonk niet als een stap verder.
Nee,
zeg
precies.
Maar. Een soort van,
als ik er in ieder geval praat, denk ik echt van wat een zijkstraal als ik zeg.
Nou, maar ik kan me voorstellen dat je wilde op dat moment... Jij was nog steeds zeker dat je door wilde. Je wilde meer.
Zeker. Ja,
en dan moet je keuzes maken tussen iets wat ook leuk is... of iets wat meer oplevert.
Ja,
als
precies.
In groei en succes. Dus
maar ik had geen idee... Snap je? Aha. Want dat heeft me heel veel gebracht.
Juist,
namelijk.
Ja.
En toen uiteindelijk, dat was 2012. Ja, eind 2012 denk ik. En toen heb ik uiteindelijk toch auditie gedaan. En toen heb ik twee rondes gedaan. En toen was ik opeens de hoofdrol geworden van die musical.
Welke show was dat?
Van Jozef.
Oh, Jozef inderdaad. En dat was
had hij gespeeld het jaar ervoor. In Zwolle, bij het Theater Cor Cecilia volgens mij. En... nu was het vanuit de Stadsgehoorzaal Kampen, eigen productie in samenwerking met Vuur en Vlam producties van Germa Scholte en Marjan Hommes. Ik weet niet of je die kent toevallig. Nee. Twee danseressen ook, die nu ook veel doen uit Vuur en Vlam producties. Ook Caro en zo hebben zij, doen zij de choreo voor in de Efteling.
Mm-hmm.
Dat soort dingen. Maar goed, hele leuke mensen.
Ja.
Toen was ik dus de hoofdrol geworden in die amateurproductie van Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. En het was eerst bedoeld als gewoon in het Vestzak Theater daar. Dat was een theater voor 100 man. Een soort bioscoopzaaltje. Met een bitterbal en hartstikke leuk. En het is toen uitgegroeid tot de grootste productie van hun ooit.
Aha.
Tot dan toe.
Wat was het originele plan? Hoeveel voorstellingen waren gepland? Was het
volgens
dan
mij twee of zo, denk ik.
Oh, gewoon echt één weekend, even zo gezegd.
Ja,
zoals de meeste amateur.
Ja, uiteindelijk zijn het er 5 geworden, dus dat is of 6 misschien, met een succesoptie en zo nog. Wow. Dat weet ik niet precies meer, maar dat was voor hun was dat echt een big business, zeg maar. En dat is superleuk, want het is een eigen productie uit Kampen met een paar mensen die ingevlogen zijn. Het werd geregisseerd door Marcel Visser.
Oké. Okay.
Van de man van Stanley, zeg maar. Stanley Burton. En Stanley zelf is ook nog langsgekomen om een workshopje te geven. Nou, dat was helemaal leuk. Freek Bartels is ook nog langsgekomen toen hij net Jozef had gespeeld. Ja. Dus nog samen met hem op de foto gegaan en zo.
Lachen, joh.
Ja, echt heel lachen. Maar dat was dus mijn eerste kennismaking met het echte theater. Zoals ik echt theater beleef.
Ja.
Natuurlijk heb ik opgetreden, maar dat was voor mij de eerste keer dat ik een rol speelde. Hoe het voelde om zo in zo'n rol te kruipen een beetje. Ik vond het stiekem dus wel heel erg leuk. Ik vond als zanger en als performer vond ik het show-element enorm leuk. Veel meer dan heel veel anderen. Dat andere mensen eigenlijk zeiden, zaten zich weer uit te sloven, te springen en te dansen. En dansen, gewoon bewegen. Andere mensen die focussen zich veel meer op de zang en op het nummer. En ik vond het gewoon leuk om te
genieten en te laten zien. Dat ja. Je, ja, ja, ja,
zoals Michael Bublé dat ook deed, weet je wel? Met zijn big band.
Vol erin.
Ja, dat was. En later ben ik ook veel meer Frank Sinatra zo gaan waarderen.
Mooi.
Ja, Michael Bublé was dan mijn popvoorbeeld eigenlijk meer. En toen ben ik meer in de jazz gegaan. En toen kwam ik allemaal andere mensen tegen. Nat King Cole. En ja, dat vond ik ook fantastisch. Maar in het theater was het dus echt Jozef dat mij dat dus heel veel gebracht heeft. En dat mijn eerste kennismaking, dat het heel goed was. Die groep was super fijn. De organisatie was top. Alles kon binnen de amateurgrenzen, zeg maar. En toen kwam daar de eerste editie van de Amateur Musical Awards.
Oké.
In 2014, volgens mij. In 2013 hebben we gespeeld. In 2014 was toen in maart was toen het gala. En daar zat de toen waren we genomineerd voor, ik was genomineerd voor beste hoofdrol, mannelijke hoofdrol. En waren beste productie, beste ensemble, beste choreo, decor denk ik ook nog. Ik weet even niet precies meer wat de nominatie, best wel veel.
Heel veel nominaties in ieder
geval. Een van de meeste nominaties.
Ja.
En toen mochten we daarheen, mochten we ook optreden. En
was dat in het Luxor? Of,
In De Lamar. Dat was toen de allereerste editie in het De Lamar. En toen, weet ik nog, dat was te gek, weet je wel, dat je nog een keer ook die musical natuurlijk even een beetje in mag kruipen en weer mag voorbereiden. En dan als amateurgezelschap was dat, dat was echt helemaal te gek. En er zaten allemaal professionals in de zaal, dus dat was helemaal, wie komt er wel iemand bij, weet je wel.
Ja.
En jij, die ken ik al, die heb ik al gezien.
Ja,
hey, Freek,
ja. Inderdaad. En, maar toen bleek dus, toen had ik die performance gedaan. Eerst met de hoofdrollen voor de mannelijke hoofdrol. Die had ik toen niet gekregen. Dat was toen Alex Hendricks geworden, volgens mij.
Okay.
Voor de Wedding Singer. Dat staat nog gewoon gegrift in mijn geheugen.
Mm-hmm. Als je niet wint, dat onthoud je ook natuurlijk.
Ja, het was een beetje zo'n anticlimax. Want ik zat in zo'n, weet je, ik had een mooie hoge noot aan het einde. Dit en dat. En de zaal ging helemaal los. En daarna hadden we ook nog een optreden met het ensemble. Geef mij mijn droom, Jas, is dat volgens mij het nummer. En toen hadden we die wel gewonnen. Het beste ensemble hadden gewonnen.
Nice.
En ook de beste productie.
Okay.
Dus de beste musical, zeg maar. Wat dat was ook een grote prijs. En toen dacht ik dat het klaar was. Dus ik ging mezelf omkleden naar een gala kostuum. Want ik had een
voor daarna weer en alles. Ja.
Precies, ik had een smoking gehuurd. En
Ja,
dat soort dingen had ik zelf niet. Helemaal leuk. Ik hou wel van pakken ook. Ik hou van leuke pakken kopen en aantrekken. Halverwege het omkleden word ik opeens waar is Jonathan? Ik mijn half en mijn één been in mijn broekspijp van mijn smoking. En, nee, ik kleed je weer terug om. Je moet terug, want je moet nog het podium op. Ja, podium op, wat moet ik dan doen? Dat zie je dan wel. Dus ik snel weer iets aan. De zaal wacht op mij.
Ook echt.
En echt op het moment dat ik op moest lopen, werd mijn naam omgeroepen, zeg maar. Op het moment dat ik net aankwam lopen in de coulissen, werd ik omgeroepen. Ik dacht, wat is dit? Waar moet ik nou voor op? En het bleek dus voor de Pia Douwes Special Talent Award te zijn.
Yeah. Oh.
En ik loop zo door en ik sta samen met twee anderen sta ik daar. En ik denk, dat had ik totaal niet verwacht. Er waren ook geen nominaties voor.
Nee, precies. Dus je wist niet dat je genomineerd was voor deze award.
Nee, en het
dus
was toen backstage net een beetje misgelopen dat ik al snel naar mijn kleedkamer af was.
Ze waren je ook kwijt, ja.
Ja, precies. En toen heb ik die prijs gewonnen. En dat was totaal, ik was helemaal verbluft, zeg maar, van Wat gebeurt er nu? Zeg maar, ik had geen idee wat ik moest zeggen. En ik was helemaal vereerd natuurlijk.
Ja.
Want dat was de prijs die iedereen wilde hebben. En ik had geen idee van wat dat voor lading had. Ik kende Pia Douwes überhaupt niet.
Maar ze reikten er zelf uit ook toevallig? Of was dat nog niet
zelf, okay, ja, ze reikten er zelf uit. En dat was ook best wel bijzonder. Want ik kende haar natuurlijk wel een beetje van... Oh ja, Pia Douwes is er ook. En toen dacht ik... Okay. Oh ja, cool. Geen idee. Ik had er niet echt gevoel bij zo. Niet van boeien, maar ook niet van... Ah, dat. Van, wow,
nee, het
Pia
is
Douwes.
Niet echt een heel... Nee, ja.
Nee, ik had geen idee. En nou, toen ging ik daar naar huis met die prijs. En toen dacht ik... Oké. En toen stond ik ook op het netvlies bij Fons van Kraai, die The Lion King toen nog castte.
Mm-hmm.
En nou, toen ging het lopen, het balletje ging rollen, dat was 2014, ja. En er zat ook een masterclass van Pia Douwes aan vast, die is een jaar later, lukt dat pas met haar schema, om die te doen. Dus ik ben toen heel hard gaan trainen, samen met een coach, Dennis, een vriend van mij. En ben ik heel erg gaan trainen van, oké, als je die professionele musicalwereld in wil, dan moet je ook trainen als de top, zeg maar. En ik had ook hele grote ambities. Ik wilde daarheen. Aladdin was net op Broadway in première gegaan. En toen zei ik al, als hij ooit naar Nederland komt, dan word ik Aladdin. Zeg maar, dan ga ik heel hard werken om dat
sowieso
te worden.
Sowieso, precies, om auditie te doen. En,
ik had gigantische ambities. En toen was ik nog ineens in de professionele wereld. Behalve een beetje als zanger wel, aan het aanklooien hier en daar. Maar niet in de musicalwereld. Totaal nog niet. Behalve dan Joseph. En toen kwam Movie to Musical. Dat was een vervolgproductie op Joseph.
Ook in dezelfde productie?
Ja, hetzelfde. Okay. In Stadsgehoorzame Kampen. En toen mocht ik Gethsemane zingen. Jesus Christ Superstar. Nice. Ook gelijk echt een gigantische kluif natuurlijk. Heel tof om daar ook in te kruipen. Zo heftig.
Nummer. Een pittige uitdaging.
Ja, precies. Met die screams. En,
goed, als je dat neerzet, dan word je ook wel weer gehoord en gezien natuurlijk.
Precies, ja. Toen speelde ik ook samen met Stanley. En Joanne Tellesford zat er ook in.
Die naam zeg maar
net. Die speelt nu in AIDA.
Oh, oké.
En er waren niet in, ook heel veel andere dingen.
Sowieso.
Echt zo'n iemand die ook alles kan. En toen daarnaast kwam Fons ook naar mij toe, na die voorstellingen daarvan weer. Wanneer kom je eens bij ons langs om een auditie te doen? En toen dacht ik van, kijk, daar gaan we. Dat was in 2014.
Ja.
En eind 2015 waren de audities voor Aladdin in Londen.
Oh.
En toen ben ik daar, heb ik stoute schoenen, het waren open audities, dus iedereen mocht komen. Heb ik stoute schoenen aangetrokken, heb ik daar, ben ik toen samen met mijn toen vriendin, nu vrouw, mijn vader, mijn broer en zijn vriendin, ook nu zijn vrouw, naartoe gegaan om auditie te gaan doen en gewoon een soort twee nachtjes Londen te doen.
Mm-hmm.
Het was in Londen.
Zo'n open auditie, dat is toch chaos dan? Als iedereen daar...
Ja, maar het was best wel goed gestructureerd. Okay. Het was echt natuurlijk, je komt binnen 10 seconden en...
Precies, gewoon next.
Ja,
next.
Eigenlijk wel. Ik moet zeggen, ze waren echt heel lief en aardig daar. Maar ik heb echt een super leuke herinnering. Het was helemaal spannend natuurlijk. Ik heb toen Lost in the Wilderness gezongen van Children of Eden. Ik weet niet
hoe moet ik dat dan voor me zien? Want het is een van de grotere audities waar je dan naartoe gaat.
Ja,
je
neemt mijn eerste.
Je hebt heel veel support mee. En terecht.
Ja.
Want als het tegenvalt, kun je nog een paar dagen Londen erachteraan plakken.
Ja, precies. Ja.
Maar hoe kom je dan aan bij dat theater? Hoe is dat dan georganiseerd?
Nou, je komt op basis van wie het eerst komt die deze maand.
Okay.
Dus volgens mij begonnen de audities om 10 uur of zo... waren de eerste dan... Ik denk dat ik er om 19:30 stond.
Uh-huh.
Ik voelde me echt zo'n fanboy.
Wachtrij buiten de deur.
Ja, want ik wilde die rol gewoon, weet je wel. En ik wist dat ik had er wel de kop voor. Dat zie ik zelf ook wel. Alleen, ja, nu nog de talent en doorzettingsvermogen en harde werken. Nou ja, whatever. En ik had de full support van mijn vriendin. Dus ik ging ervoor. En zij was er ook mee. Ging mee in de rij staan en zo. En... Er kwam natuurlijk een camera ploegen die dan ook nog ons ging
alles
filmen.
Vastleggen.
Van,
een beetje zo'n idols.
Ja, een beetje zo'n
sfeer. Dat idee.
Ja. Ook allemaal van die banners. De opkomst was echt veel minder dan ze hadden verwacht. Wel. Ze hadden verwacht dat het helemaal vol zou staan. En daar stond maar een kwart of zo vol van de rij. Alleen duurde alsnog best wel lang. Maar
het zijn nog steeds veel mensen waarschijnlijk.
Daarom, ik was volgens mij de 11e of zo aan de beurt.
Oké, snel.
Ja, best wel. En ik mocht met de eerste lichting mee naar binnen. En dat is wel lekker. Dan zijn ze ook nog redelijk vers, hè, die daar
zitten. Ja, daarom.
Ja, en dat was gewoon heel leuk. Je stond in die rij en de sfeer was heel goed. Iedereen was natuurlijk wel een beetje zenuwachtig en zo. Maar op een gegeven moment mocht je naar binnen en dan mocht je je voorbereiden. Ik had de hele ochtend al gepraat, dus mijn stem was al warm. Het was alleen een zangauditie.
Mm-hmm.
En ja, dat was heel erg leuk. Zang is mijn comfortzone, dus ik vind audities doen leuk.
Ja.
Vooral zangaudities, ook spelaudities, omdat je dan lekker gaat werken. Dansaudities vind ik wat minder, omdat ik gewoon niet een technische danser ben. Ik kan bewegen, maar ja.
De movers, hè?
De mover, ja, precies.
De mover, ja.
Ik ben nou echt zo'n typische mover.
Ja, precies.
Geef me een choreo en ik denk, wat? En dan 2 dagen later, dan doe ik het net zo goed mee, zeg maar.
Ja, precies,
of goed, misschien technisch niet, maar wel energiek. toen kwam ik daar binnen en het was hartstikke leuk. Ik heb Lost in the Wilderness gezongen. Ik weet nog dat Ariane, mijn vriendin, nu vrouw, die... ik noem hem wel gewoon Ariane, dan weet iedereen wel het over.
Inmiddels weten we wie je dan
precies
bedoelt.
Ja. En die stond buiten en die hoorde mij galmen over dat hele plein heen waar die rij stond.
Ja.
En zei, dat is Jonathan, zei ze. tegen een paar van die bewakers of zo die erbij stonden. En dan moesten ze allemaal lachen. Dus er zit zo'n gigantische uithal in dat nummer. Maar toen mocht ik terugkomen. In Amsterdam was toen de final call.
Hoeveel later was dat dan? Hoe lang heb je moeten wachten?
Volgens mij een paar weken. Viel mee.
Zonder bericht, gewoon een paar weken stilte.
Nee, ik mocht toen redelijk snel, hoorde ik al dat ik terug mocht komen. Okay. Maar dat was dan omdat ik niet in Londen woonde, mocht ik naar de finals komen in Amsterdam.
Ah.
Het was eigenlijk een dance call voor Lucia Martas.
Maar ze deden jouw zangauditie of jouw vervolgauditie daar dan?
Ja, ik mocht toen meedoen met de Lucia Martas dansauditie. Verschrikkelijk. Ik kon echt niet, toen helemaal niet, kon ik helemaal niet dansen. En toen mocht ik ook nog een zang- en spelauditie. En ik moest ook nog tappen, onverwachts. Dus ik had wel taplessen genomen, want ik wist dat het erin zat. Dus ik had 3 taplessen gehad.
Maar je was nog niet zover.
Ik was nog niet zover.
ik zie nu echt zo'n danszaal, zo'n aerobicszaal met dat één iemand steeds de verkeerde kant op loopt.
Nou ja, ik had gevoel voor ritme, weet je wel. Ja. Dat heb ik wel. Alleen, en ik vind tappen echt fantastisch om te doen. Dus ik had er echt wel drive voor.
Ja.
Alleen, ik moest ook een of andere moderne dansachtig ding doen. 1-op-1. En toen moest ik met 1 andere hele grote lange danser van Lucia Martens moest ik die uitvoeren. Nou ja, ik stond daar klungelen natuurlijk. En ze waren heel respectvoller. Dus echt...
Ze snappen zelf ook wel dat ze natuurlijk dingen vragen.
Precies.
Ik bedoel,
En volgens mij, ze hoopten heel erg dat ik goed genoeg zou zijn. Maar uiteindelijk was ik het niet. Dus, okay. En ook mijn spel was nog niet on point. Ik had nog nooit spelles gehad. Alleen, ik nam wel spelles bij... wat heb ik toen gedaan? Volgens mij bij Marcel Visser. Alleen echt net eentje, ook bij hem, zeg maar, privé thuis. Was hartstikke leuk en goed. Alleen, was te kort dag. En,
gewoon voor die show, voor Engels, die rol was het nog niet...
nee, precies.
Nog niet genoeg.
Nee. Dus ze hebben toen uiteindelijk wel, hadden ze wel gestuurd van een grote kans op de rol van Omar. Dat is een van de vrienden van Aladdin. En cover Aladdin.
Ja, oké. Okay.
En uiteindelijk helemaal verkloot. En gewoon niet goed genoeg. En als ik er nu op terugkijk, denk ik ook van... het is heel goed dat ik toen niet daar terecht ben gekomen.
Ja.
Want een paar maanden later kwamen de audities voor Lion King.
Aha, en dat was de Nederlandse versie.
Dat was de Nederlandse versie. En toen ben ik eigenlijk doorgegroeid... binnen die audities bij Marcel Visser. Die audities waren niet bij Marcel Visser... maar ik heb toen alles doorgenomen met Marcel Visser.
Ja.
En gewoon heel erg in de diepte ingegaan over wat is die leeuw nou, Simba. Want ik mocht voor Simba komen, dus dat was heel tof. Eerst gewoon een algemene ensemble-auditie, kreeg een callback voor cover Banzai en cover Simba. En toen eigenlijk rondes doorgestroomd, 4 rondes volgens mij. En ja, ik vond het zo tof om te doen, want ze gingen echt met je werken. De mensen van Disney gingen met je werken. En het is zo goed hoe hij dat uit me trok, weet ik nog. Dat was John Stefaniak. Ken je hem nog?
Nee.
Heb jij met hem gewerkt? Heb jij de opstart van Lion King gedaan?
Nee, ik heb de opstart van Aladdin alleen meegedaan.
Ah, oké.
Lion King deed ik van na de opstart.
Ah, oké.
Heb ik 3 jaar meegedraaid tot voor het laatste half jaar. Ja.
Oh ja, precies.
Dus ik heb de opstart toen niet gezien. Ik heb ze tussendoor wel eens voorbij zien komen natuurlijk, omdat ze nog wel eens terugkwamen.
Ja, precies.
Maar ik weet niet of die persoon daar dan tussen zat.
Ja, John Stefaniak was dat. Dat was de partner van Anthony, die je dan misschien wel weer kent.
Ja, want die was
Later.
Die was later ook nog, ja.
En Anthony deed toen de kids, de kleine Simba, kleine Nala. Maar John deed de principals. En bij de audities weet ik nog dat hij helemaal vragen aan me ging stellen, terwijl ik dat nummer aan het zingen was.
Oké. Okay.
Dus ik deed in het Nederlands. maar hij ging vragen aan mij stellen in het Engels over waar het nummer over gaat. Lang is de nacht was dat, Endless Nights. Over, weet je wel, wat zie je nou bij je vader? Wat voel je erbij als je aan hem denkt? Wat heeft hij je misdaan?
Terwijl je het staat te zingen, staat hij eigenlijk een soort
trigger,
sturing, soort trigger, een soort vraag te stellen van oké.
Precies, dat was in de auditie en hij trok die rol gewoon uit mij.
Oh, wow.
Dat was echt heel tof om te merken en toen dacht ik, ik wil zo graag met deze man werken.
Ja.
En uiteindelijk mocht dat ook, want ik was aangenomen.
Hoe oud was je toen zo'n beetje? Weet je dat
was 2016, dus toen was ik eind 2015, 2016. Ik was net getrouwd ook, toen ik begon met Lion King. 22. Denk ik. 23. Ik werd bijna 23, dus laten we zeggen 23. Toen ik met Lion King begon echt.
Ja.
En dat is natuurlijk fantastisch om dan je eerste rol gelijk cover hoofdrol te zijn. Ja. En niet zomaar een rol in de Lion King, weet je al.
Ja.
Dat is zo'n iconisch stuk. Ja.
Zeker in de Nederlandse musical shows die er zijn, is natuurlijk het Circus Theater een van de locaties waar ze zijn.
Ja, precies.
En
ja.
De Lion King is ook eentje die waar iedereen ook, dat hoort ook in je omgeving, mijn niveau ook, van die moet je dan gezien hebben. Weet je? Ook mensen die nooit naar het theater gaan, maar deze moeten ze dan gezien hebben. Ik weet niet waarom, maar je hebt wel gelijk. Weet je?
Nee, dat klopt. Het is echt waar. Weet je? Het is gewoon zo'n fantastisch mooie show.
Ja, het is echt een spektakelvoorstelling natuurlijk.
Ja.
Goede muziek, goede kostuums.
Dan dit is geen niet alleen maar het verhaal, het gaat om alles eromheen. Ja. Kostuums inderdaad.
Het is ook qua Disney verhaal echt een klassieker. Ik bedoel, dat is heel veel mensen zijn opgegroeid met Bambi, maar voor mij was het Lost Lion King toch echt wel de
rode draad om mijn jeugd. Ik had twee Disney films die ik 100.000 keer heb teruggekeken. En dat was de Leeuwenkoning, want ik kijk altijd Nederlandse versie. Ja. En Aladdin.
Ik heb precies hetzelfde.
Die twee
de Lion King, dan was voor mij dan wel het Engels vaak.
Ja.
Want we hadden hem op videoband. En
ja,
dan,
ik had ook videobanden, maar wel Nederlands.
Volgens mij hadden we hem wel in het Engels. En Aladdin, denk ik. Weet ik niet meer. Maar goed, het is wel die twee ook voor mij altijd, Lion King en Aladdin. Ja. Die heb ik zoveel gekeken. Op een gegeven moment mocht ik Aladdin ook niet meer kijken, want dat ging dan over, van mijn vader mocht dat niet meer. Want dat ging over toveren en over magie en zo, dat was allemaal niet goed.
Oh ja.
En stiekem ging ik toch kijken. Ja. Dus,
maar pratende dieren was oké.
Ja, dat was wel. Nee, maar goed, het is wel, ik vind Lion King gewoon zo'n mooie productie om in te starten. Ook omdat je bent als ensemble helemaal ben je ontzettend dienend. Want je bent eigenlijk levend decor.
Mm-hmm.
Als gras. Neushoorn kijkt daarmee natuurlijk wel een rolletje.
Een karakter.
Een karakter.
Ja.
Hyena kon je helemaal losgaan.
Leuk.
Echt fantastisch. Ja. Je hebt me toen wel zien gaan. Andere mensen ook hun poten eronder uit. Zo. dat soort dingen. Ja, echt genoten. En die muziek, dat is zo...
Maar dat gaat zo diep. Dat is ook wat het meeste bijblijft. En de originele muziek al van Elton John, zeg maar, van The Lion King.
Mm-hmm.
Maar ook in de musical versie zit natuurlijk ook bepaalde nummers zijn iets anders.
Ja.
En ook als ik zo'n cd van de musical opnames, dat is dan niet de laatste, maar dat is dan een oudere versie geweest van de eerdere Nederlandse productie. Ja, je hoort de muziek en dat is wat je net ook al zei, er zit zo'n herinnering aan vast, maar alles komt weer terug.
Ja,
dat is gewoon waanzinnig.
Ja.
Nou heb ik hem natuurlijk ook best wel een aantal keer mogen doen. Niet zo vaak als jij. Heb je geteld uiteindelijk hoe vaak je de voorstelling, hoe vaak je bepaalde rollen hebt gedaan in die periode?
Ja, niet exact.
Stop, ik breek heel even in midden in het verhaal.
Ja.
Maar ik kan niet slapen als ik het niet exact weet.
Oké. Nou, dan heb ik een goed idee. Want het uur met Jonathan knippen we op in twee halve uurtjes.
Ja.
Dus dan maken we nu het einde van deel 1.
Ja, dan kan Jonathan dan even nadenken.
Precies. En dan gaan we in deel 2 verder met het antwoord
aflevering
op deze vraag.
Aflevering 2 met Jonathan.
Ja.
Nou, dan mooi. Dan ga ik daarop wachten.
Ja, op naar deel 2.